Goedemorgen.
Goedemorgen, jongen.
Fijn om jullie, ja. Fijn om jullie te zien. En ja, de nazi's ligt op de hart van God. Amen. Ja, Iran, Oekraïne, Nederland en verder. Ja, alle liggen op de hart van God. En Zendings is heel dichtbij het hart van God. De laatste opdracht van Jezus, voor hij vader de hemel was, ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Geen suggestie, maar een opdracht. Ga, maak discipelen. Amen. Ga en maak discipelen. Maar het werk is lastig en weinig mensen gaat. De eerste discipelen vond dit ook lastig werk. En de Heer heeft vervolging toegestaan. Door de vervolging hebben de discipelen eindelijk Jeruzalem verlaten en naar de nazi's gegaan. En als één schrijver schreef, toen de hamer van vervolging het ambel raakte, verspreidden de discipelen zich als vonken de overal vlamvaten. Maar God houdt van een vrijwilliger die zijn stem hoort en zegt, ja, stuur mij. Ja, stuur mij. En wij, als Nieuwstraat gemeente, zijn zo dankbaar voor onze zendeling. Amen. Ze hebben de roep van de Heer gehoord en gingen naar de nazi's. En wij geven ondersteuning naar drie zendelingen. En je kunt op het kaartje drie zien. De volgende slide. Ja. Het kaartje van de hele wereld. Wij hebben drie zendelingen. Oaza in Servië, Heart for Haiti en Ceylon in Curaçao. En onze kleine gemeente geeft ondersteuning naar de nazi's in Servië, in Haiti en Curaçao. En ten eerste is Oaza Centrum in Servië. De volgende slide. Dit is één werk dat in 2003 begon. Margaret Jans kwam naar Servië in 1994. God heeft haar naar de Roma mensen geroept. Stil heeft zij gerealiseerd dat er was veel geestelijk werk, maar ook veel felt needs tussen de Roma mensen. Discriminatie was veel en heftig tegen de Roma. En nog steeds. Ongeletterdheid, armoede en kleine criminaliteit hebben de mensen in één constant cyclus gehouden. Het Oasis Centrum was in 2003 gekocht en als een lokaal kerk en outreach centrum gebruikt is. Nu is het centrum door Mickey Kambrovich gestuurd en hij is ook de voorganger van de gemeente. De visie is outreach. Het is de allerbelangrijkste, outreach. Ze willen de local mensen met de evangelie en de aanwezigheid van Jezus raken. Ze hebben ook een gratis poterspeelzaal tot en met groep 3 voor de Roma kinderen. De hoop is een goed ondersteuning en voorbereiding voor de kinderen, zodat ze op dezelfde niveau van kinderen uit Servië kunnen blijven. En dat is belangrijk voor buitenlanders. En de Roma mensen zijn ook heel armoede. En het centrum geeft uit voedselpakketten, zodat veel gezins in life kunnen blijven. En dat is, ja, een feit. Maar, ja, wij helpen deze werk in Servië, maar wij geven ook op een hart voor Haiti. In 1982 startte de Nederlander Johan Smorenburg met een kleinschalig project in Port-au-Prince, de hoofdstad van Haiti. En al goede dingen beginnen, ja, klein. Met de hulp van het EO-programma Meterdad werd een dorp van kinderen gebouwd met de mooie naam Bon Repos, letterlijk Goede Rust. Daar zouden zij veilig zijn, naar school kunnen en de Heere God kunnen leren kennen. Want zowel voor Johan Smorenburg als voor de andere vrijwilligers die betrokken waren bij het project, was het duidelijk dat dat is wat werkelijk verschil kan maken op Haiti. De liefde van de Heere God. En hij is nog, ja, denk ik, 13 jaar getrouwd met zijn vrouw. En ja, en de werk gaat door. En ik heb een filmpje gegaan over een speciaal dienst dat ze hadden. Maar ja, het werkt niet. Ja, jammer. Maar ja, het is een mooie werk in Haiti. Maar, wat is hun roeping? Zij geloven dat ieder mens ertoe doet. Daarom willen ze doen wat in hun vermogen ligt om de allerarmste te helpen. De hoop bestaat wat ons betreft zowel uit ontwikkelingshoop als evangelieverkondiging. De Heere God is uiteindelijk de enige die de schrijnende situatie op Haiti kan veranderen. Maar zonder ontwikkelingshoop is het nog moeilijker om de boodschap te laten landen. Daarom helpen we mensen met eten, onderdak, onderwijs en toekomst. Op die manier ervan ze de liefde van de Heere Jezus op een heel praktische manier. Ja, en Johan is nu 79 en 13 jaar getrouwd met zijn vrouw Wilsie.
Ja, Wilsie.
Nou, en onze derde zendeling is Siloam in Curaçao. En dat is een mooi bel. Siloam in Curaçao is in 1997 begonnen en in een huurwoning, waar kinderen opgevangen en verzorgd werden. Op bijzondere wijze is de grond en bebouwing waar Siloam is gevestigd door de stichting in eigendom verkregen. Daardoor is het mogelijk de uitbreidingsplannen verder te ontwikkelen en te gaan realiseren. Siloam Curaçao bestaat met name uit het kinderzorgpaviljoen, wat het primaire onderdeel is. Daarnaast wil Siloam ook dienstbaar zijn in hun omgeving door arme mensen te helpen met voedsel, kleding en andere benodigdheden. Sinds 1 oktober vorig jaar maken ze 525 maaltijden per dag. Per dag. Robert en Dirkje de Vries werken samen met verschillende vrijwilligers om zo de liefde van God te verspreiden op Curaçao. Ze doen geestelijke activiteit ook. Elk zondag om 11 uur hebben ze een kerkdienst van House of Worship op Siloam. Hier komen ook gasten van buiten Siloam. Ja, veldsdienst en geestelijk werk samen. En wij zijn zo trots op onze zendelingen om de stem en de roeping van de Heer te horen en volgen. En dank jullie wel om uw geven en offer, zodat de evangelie en goede nieuws mogen naar de naties gaan. Zendienst is God's business. En als wij voor God's business dragen zorgen, God zal voor ons en zijn werk hier dragen zorgen. Nooit geven wij meer dan God geeft. Zorg voor de dingen van God en Hij wil ons zorgen. En ik ken gemeenten dat hun weg uit van schuld heeft gegeven. Volgens de wereld is het gek, maar God werkt niet gelijk de wereld. Amen. Zo dank jullie voor uw geven. Ja, En zendienst is zo belangrijk en het is zo dichtbij de hart van God. Zie jij, er is een groot verhaal dat God schrijft. Dit verhaal gaat verder en is groter dan onszelf. Het is groter dan De Bult en Utrecht. Het is groter dan Nederland. Gods verhaal overstijgt voor onze kuren en menings. Wat God doet in onze leven, persoonlijk en als een gemeente, heeft een groter bedoeling voor wat Hij door onze wil doen. Amen. Wat God doet in ons, Hij wil door ons doen. Echter, te vaak blussen wij de beweging van God en de Heilige Geest, omdat wij het lastig vinden. Zijn manieren zijn niet hoe wij denken ze moeten zijn. Soms wel kunnen omstandigheden of de onbekend houdt onze voeten vast. Of wij worden overweldigd door, ja, ik moet doen. En de taak van de evangelie naar de naties wordt echt moeilijk. Mijn gebed is dat wij een nieuwe visie hebben. En als wij de stem van de Heer Jezus horen, als Hij zegt, volg mij, volg mij. Nou, in Johannes 21, ja, is onze tekst vandaag, vers 15 tot en met 22. En het zegt, toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan. Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief meer dan de anderen hier? Petrus antwoordde, ja, Heer, u weet dat ik van u houd. Hij zei, weid mijn lammeren. Nog eens vroeg hij, Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief? Hij antwoordde, ja, Heer, u weet dat ik van u houd. Jezus zei, hoed mijn schapen. En voor de derde maal vroeg hij hem, Simon, zoon van Johannes, houd je van mij? Petrus werd verdrietig, omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. Hij zei, Heer, u weet alles. U weet toch dat ik van u houd. Jezus zei, weid mijn schapen. Werkelijk, ik verzeker je, toen de jong was, deed je zelf je gordel om de ging en ging je waarheen je wilde. Maar wanneer je oud wordt, zal een ander je handen grijpen, je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt. Met deze woorden duwde hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. Daarna zei hij, volg mij. En toen Petrus zich omdraaide zag, hij dat de leerling van wie Jezus veel hield, en volgende, de leerling die zich tijdens de maaltijd naar Jezus toebogen, had om te vragen wie het was die hem zou uitleren. Toen Petrus hem zag, vroeg hij Jezus, en wat gebeurt er met hem hier? Maar Jezus antwoordde, wanneer ik wil dat hij in leven blijft, totdat ik kom, ik dat niet jou zag. Jij moet mij volgen. Bijna 15 jaar geleden zat ik in een kerkdienst gelijk deze. Ik was nog een student in mijn laatste semester van universiteit. Ik had al mijn plannen in een rij. Ik heb gedacht, ja, ik heb 6 maanden tot graduatie en ik zou hier verhuizen en een baan en deze plaats vinden en ik zou dit en dat doen. Al mijn gedachten waren over mijn toekomst, niet aan een andere. En de volgende slide, ik en mijn vrouw, toen wij jong was. en dit was de gebouw waar de kerkdienst was. Maar ik was bij de ovensdienst en ik vond het normaal, gewoon normaal. Het was januari en buiten was koud, maar de koffie was warm en al mijn vrienden waren erbij. De muziek begon en iedereen begon te zingen en aanbidden. Niks bijzonder. Business as usual. Nou, wij weten dat God altijd aanwezig is. Maar de realisatie van de aanwezigheid van God is iets anders. En ik in een ogenblik kan God door de deur lopen en verander alles. Ik herinner me dat dit moment alsof het gisteren was. Wij hebben twee of drie liedjes gezongen en waren zingen To the Ends of the Earth, ja, uit Hillsong United. En dit lied zegt, Jesus, I believe in you, and I would go to the ends of the earth. To the ends of the earth, for you alone are the Son of God. And all the world will see that you are God. You are God. Mooi lied, toch? Maar wat gebeurt er nu, heeft nooit tijdens een dienst ik was bij en sindsdien nooit meer. De spreker heeft naar het podium gegaan. Niet bijzonder, maar hij heeft de band gestopt. Bijna geïrriteerd door iets. Dan de spreker heeft naar ons kijkt en gewoon gezegd, jullie zijn logenaars. Je zingt een logen. Je wilt niet naar het eind van de wereld voor Jezus. Je wilt niet naar de nazi's gaan. Het was zo plotseling en abrupt. Ik was gewend om een spreker de baan te stappen en bemoediging om ons een dieper plaats van aanbidding te gaan. Niet om ons logenaars te namen, maar het was alsof God heeft gesproken. Ik was niet boos of kwaad. Ik werd niet hard in mijn hart. De geest van God was zo aanwezig in dat moment dat ik een nuchter moment heb gegaan. Ik gedacht, ja, hij is juist. Ik wil niet naar Texas verlaten. Ik wil niet naar de nazi's gaan. En daarna begon de spreker over zendienst en zendeligens te spreken. Elk verhaal, elk tekst uit de Bijbel heeft mijn hart en mijn gedachten geraakt. En bij het eind van de preek, hij gezegd dit. Geven 1 jaar over zee is jouw christelijke verplichting. Wat je doet de andere 70 jaar van je leven is jouw roeping. En in dat moment, ik heb de stem van God in mijn hart gehoord. Wil jij mij volgen? Ik gehoord geen specifiek plaats. Ik had geen idee over hoe ik zou gaan, wanneer ik zou gaan. Ik heb alleen wil jij mij volgen gehoord. En ik heb zich gerealiseerd dat ik niet mijn eigen was. God heeft me gered. Hij heeft mijn leven veranderd. Hij heeft mijn voeten op de rots geplaatst. Ik moest hem mijn plannen en toekomst overgaven. En als ik terugkijk, hij wilde me hem te vertrouwen. Het was de volgende stap in mijn discipelschap. En Jezus wil iedereen hem meer te vertrouwen. Hij wil dat wij weten dat hij de beest weet. En dat hij goed plannen voor ons leven heeft. Efeziërs 2:10 zegt, want hij is het die ons gemaakt heeft tot wat wij nu zijn. In Christus Jezus geschapen op de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid. Amen. God heeft goede paden gemaakt zodat wij op het kunnen lopen. Vol van goede werken en dingen dat hij heeft voorbereid. Een goede definitie van liefde is kiezen de hoogste goede voor een andere. En wij moeten geloven dat God dezelfde voor ons doet. Het is een kans om Jezus beter te kennen en loop op de weg Hij heeft voor ons gemaakt. Daarom, in relatie te zendienst, ik wil graag praten over, deze twee dingen. Zendelingen en de kerk geroept naar. En ik moet iets zeggen, mijn doel over deze preek is dubbel. Ik hoop dat iemand de stem van God hoort en volgt hem naar de naties. Amen. Je bent nooit niet te jong of te oud. God kan iedereen gebruiken. Maar ik hoop ook als een kerk, wij hebben een groter verstaan en krijgt een dieper verstaan van zendienst. Maar ga doen wat hij wil. Amen. Dus, allereerste is dit. Voor horen wij een land of een naam, wij een groep van mensen. Jezus roept ons om hem te volgen. Het is nooit een wat of waar eerst. Wat en waar zijn secundair aan Jezus roeping naar zichzelf. Ik heb niet Nederland of Utrecht of de Bilt gehoord eerst. Nee, ik zag niet de nood van mensen eerst. Ik heb Jezus gehoord. Zijn stem. Zijn uitnodiging om hem te volgen. En wij kunnen zoveel van de discipelen leren. Herinner je het verhaal van Petrus toen hij aan het water liep?
Ja, in de volgende slide. Ik heb een beeld van Petrus op het water.
We kennen het verhaal. De discipelen gedachten Jezus en een geest was. Maar Petrus zegt, Jezus, al dat jij bent, beval me op het water naar jij te komen. En Jezus zegt, kom. Dus, Petrus op het water liep. En het maakt niet uit dat het water was. En ze in een vliegtuig zaten, Petrus kon op het lucht liep. En hij kon door vuur liep als hij tot een vulkaan staan. De omstandigheden zijn secundair. Ze zijn niet belangrijk. Het was om naar Jezus te lopen dat de allerbelangrijkste was. En Jezus heeft ons een opdracht gegeven. Ga, maak discipelen van alle naties. Maar hebben wij de geloof en gehoorzaamheid uit de boot te stappen en Jezus te volgen? Deze roeping van Jezus is een persoonlijk roeping om hem te volgen. Net als toen Jezus je redde, hij heeft naar jij gesproken. Hij roept mensen naar de naties in dezelfde manier. Hij spreekt naar jij. In onze tekst uit Johannes 21, Petrus krijgt de opdracht van Jezus te volgen. En hij vraagt Jezus aan, wat over Johannes? Jezus geeft een heel duidelijk antwoord. Wanneer ik wil dat hij in leven blijft totdat ik kom, is dat niet jouw zaak. Jij moet mij volgen. Onze gehoorzaamheid is niet afhankelijk van onze naaste. Hij mag naar ene vertellen, ga naar Afrika, en een andere naar Polen, en een andere blijft hier. Als God spreekt, wij moeten gehoorzaamheid zijn. Ik heb gezien te vaak de roeping van God verspreiden. Ik heb een vriend dat heeft een duidelijk roep aan zijn leven. God heeft duidelijk gesproken. Mijn vriend heeft Jezus gehoord. Echt. Ga naar deze land. Maar hij heeft het niet gedaan. Ouders, mogelijk toekomstige echtgenoot en andere invloeden hebben hun beslissing veranderd. Amy heeft de andere ding gedaan. Zij heeft de roep van de Heer gehoord toen zij 18 was. Maar invloeden kwamen. Namelijk ik. Voor ik heb ja naar de roeping van naar zendienst gezegd. Zij heeft al nog ja gezegd. We waren on het datum en zij wist dat haar toekomst en mijn waren heel anders. Ik heb dit naar de Heer gebed. Ik wilde in Texas te blijven en zij wilde over zee te gaan. Zo zij heeft dit naar de Heer gebed. Verander zijn hart, Austin's hart, voor zendings. Of let hem onze relatie afbreken. Dat is een één gebed. Maar de roeping was eerst. Het was de allerbelangrijkste. Haar relatie met God, aan hem gehoorzaam te zijn, was allereerste. Iedereen moet beslissen als zij gehoorzaam zullen zijn. En de Bijbel is ook heel duidelijk over deze punt. De Bijbel zegt expliciet dat gehoorzaamheid beter dan offer is. Daarom zei Samuel, schep de Heer meer behangen in offers dan in gehoorzaamheid? Nee, gehoorzaamheid is beter dan offers. Volgzaamheid is beter dan het vet van ramen. Dat is uit 1 Samuel. Luister naar de stem van God is beter dan gaan waar je denkt dat je kan een beter resultaat hebben. Mensen in de wereld hebben hun eigen rolmodel voor succes. Maar God werkt heel anders. Wil hij dat jij de grond klaar maakt? Mogelijk wel. Zie de wereld dat als succes? Nee. En te vaak de kerk niet ook. Het is niet flitsend of spannend. Maar zonder iemand om de grond klaar te maken, hoe kunnen de zaden geplant worden? Zonder zaden, wat zou zijn bewaterd? Wat zou groeien? Daarna, wat zou geoogst? Als God je geroept heeft om alleen de grond klaar te maken, zou je nog hem volgen? Een schrijver, Keith Miller, heeft gezegd, en terwijl ik klein, specifieke stappen, neem om dingen te doen die gedaan moeten worden, realiseer ik me dat Christus waarschijnlijk niet zo bezig is met het meten van de omvang van mijn effectiviteit, als met of ik ga of niet. Zie je, Jezus volgen is slechts een voorzetting van het aanvankelijk ja dat we tegen hem zeiden toen we gered werden. Toen je je leven naar Jezus overgaven, je hebt alles aan hem gegeven. Je toekomst, je gezin, je baan, alles. Je hebt gezegd, Jezus, u weet heel beter dan ik hoe mijn leven te leiden. Je wist als Paulus heeft geschreven, of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont en die ontvangen hebt van God? Weet u niet dat u niet van uzelf bent? U bent gekocht en betaald. Dat bewijst God weer met uw lichaam. Door de nieuwe schepping van Jezus, je bent dood aan de oude manieren van leven geworden. Je bent dood aan de leider van je eigen leven zijn. Je bent onder zijn heerschappij. Hudson Taylor gezegd, Christ is either Lord of all, or he's not Lord at all. Lieve mensen, onze zendelingen hebben dit begrepen. Ze hebben de roeping van Jezus gehoord. En ze hebben hem gevolgd. Ze hebben alles verlaten om Jezus beter te kennen door gehoorzaamheid. Johannes 12 vertelt over de Grieken wie hebben Jezus aangezocht. Dit incident heeft Jezus geraakt en hij begon over je leven vinden en verloren spreken. Hij vertelt over de graankorrel en hoe het moet dood worden, zodat hij kan vrucht voorbrengen. En Jezus zegt, waar ik ben, zal ook mijn dienaar zijn. Wij denken dat hij over de overwinning spreekt. Hij wil zullen met hem in glorie en de eeuwigheid zijn. Maar hij spreekt over het kruis en zijn dood. Christus volgen is uiteindelijk bij hem zijn en doen wat hij deed. Om je leven op te offeren voor een ander. Om je eigen gedachten hoe leven zou gaan te verloren. Als dat graankorrel niet dood wordt, dan het blijft alleen. Geen nieuw leven, geen vrucht. Maar als hij dood wordt, naar het aarde valt, is bedekt met vuil, vergeten bij andere woord. Dat graankorrel brengt voor vrucht en nieuwe leven. Hij wordt meer dan een graankorrel, maar een mooie plant in de tuin van onze Heer. Alexander McLaren zegt, om te sterven omwille van het hogere leven, om onze eigen wil volledig op te geven in gehoorzaamheid aan God. Dat is de alfa en de omega van discipelschap. Dus, een ware discipel zijn betekent gelijkvorming worden aan zijn dood. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden. Als je dood om jezelf wordt, iets bizar begint gebeuren. Leven komt uit door je gehoorzaamheid. Je volgen van Jezus. En hoe wij zien dit hand af van wij begrijpen dat wij gewoon Jezus beantwoorden. Jezus roept ons aan hem te volgen. En wij hebben ja gezegd. Bij Jezus zijn neemt de koudheid uit de taak. Moeten en hoeven verlaten onze gesprek. Daar is één mogelijkheid dat wij naar moeilijke situaties en omstandigheden moeten gaan. Maar wij gaan met Jezus. En wij zijn bij hem. En de koudheid van de taak is weggegaan. En het maakt het niet uit waar wij moeten gaan. Wat wij zullen doen. Onze ene plicht is volg mij. Volg Jezus. Nou, dat is de ene kant van de roeping. Bij Jezus zijn. De andere kant is, wij zijn aan mensen geroepen dat verloren zijn. Wij zitten in duisternis, zonder hoop, zonder de evangelie, zonder Jezus. En als wij Jezus volgen, wij leren zijn hartslag voor de verloren schapen. Wij zullen liefde hebben over de dingen dat hij liefde voor heeft. En Jezus houdt van de mensen die zijn verloren. Hij houdt van de ene verloorschap. Zijn hart is om mensen naar hem te terugbrengen. En als hij liefde voor mensen heeft, wij zullen dezelfde doen. Elke relatie is dezelfde. Amy vindt zin in programma's als Fixer Upper of een baking programma. En dat vind ik het interessant ook. Ik heb veel liefde in Amerikaanse voetbal, team de Green Bay Packers. En nu hij heeft veel ondersteuning voor het team ook. Dus, ook bij God meelopen en onze affecties en harten worden warm naar hem, wij ontdekken zijn liefde voor mensen. In de Nieuwe Testament zien wij de liefde van Jezus voor de verloren en mensen met nood. Hij heeft over de ene schaap zoeken gesproken. En hij zou een huis het ondersteboven draaien om het moed te vinden. En hij viert een groot feest als zijn verloren zoon thuis komt. God wil dat mensen hem kennen. En hij vindt het prima om jij en een ongemak te brengen. En het lijkt me dat God in de laatste keren verschijnt. Ik herinner één keer, ik was hier in Nederland. In Maastricht. En ik heb een enkele mensen uit Amerika naar Nederland gebracht. Wij hebben een full week van ministry gedaan. Tijd op straat, met mensen praten, small groups leiden, zondagse dienst gedaan. Het was een geweldig week. Maar Het zat vol. Dus op een middag naar ministry op straat hebben ik en drie anderen naar een café gegaan. Later in de avond was er een dienst voor studenten zijn. Daarom hebben wij een plek gezocht om een beetje rust te vinden. Er was een mooie café en boekhandel in de oude kerk op de Friedhof in Maastricht. Wij zaten op tafel en over een kopje koffie fellowship gevierd. Eindelijk, vrede en rust. Maar God heeft andere plannen gegaan. Toen wij over geestelijke dingen in onze tijd in Maastricht gepraat, en mij naast ons met een koptelefoon aan bleef naar ons kijken. Ik heb gedacht, ja, ik twijfel dat ze naar iets met haar koptelefoon luistert. En zeker genoeg, ze onderbrak en gevraagd, zijn jullie Christians? Ze was gezegd, ja. En zij vraagt, welk soort? Het was op dit punt dat ik het wist dat dit een normale gesprek niet was. De eerste ding uit mijn mond was Pinkster. En zij zegt, wat betekent dat? Nou, hoe kan een uitleg over Pinkster geven dat is duidelijk, maar niet een hele boek? Mijn vriend, die is veel wijzer dan ik, gezegd, het betekent dat God leeft en hij is nog actief in de leven van mensen en hij zoekt voor ons. Nadat wij hebben over meer dingen en haar opvoeding en leven gesproken, bij het eind van onze gesprek, wij hadden de kans om voor haar de stem van God in haar leven te horen. God is gewillig om jouw plannen kapot te maken, zodat iemand over zijn liefde kunnen horen. Wat nog beter is, is dat God ook ons gebed wil beantwoorden. We hoeven geen ongemak te hebben. Wij kunnen kansen zoeken om Jezus te delen. En Jezus gewoon vragen om kansen te geven. Mijn eerste keer in Utrecht was in 2015. En ik heb op bezoek gekomen en de stad te zien. Ik wist wij zullen naar hier komen en ik wilde de stad bezoeken. Toen ik hier was, deed ik een kleine gebedswandeling en een rondleiding door het centrum. Maar voor ik naar de stad ging, ik heb naar Jezus gebed. Ik gezegd, Jezus, ik ben hier alleen. En ik spreek de taal niet, maar ik wil een gesprek over u met iemand hebben. Maar dat was niet alles. En dit is een groot sleutel. Bid specifiek. Bid specifiek en je krijgt specifiek antwoorden. Dus ik gezegd, en Jezus, ik wil het gesprek niet onhandig zijn. En is dat niet waar? Iedereen haat een lastig gesprekken. Toen het geforceerd is, je wilt niet in het gesprek zijn. Ze willen het ook niet. Daarom, ik wilde een normaal gesprek. En Jezus geeft een duidelijk antwoord. Ik heb naar het centrum verlaten en ik heb een beetje rondleiding gedaan toen ik naar het winkel van Sinkel kwam. Als ik over de gracht liep, een jonge man kwam direct naar mij. Als hij dichtbij kwam, hij begon Nederlands te praten. Direct zei ik, ja, ik ben sorry, ik spreek geen Nederlands. Hij had geen probleem om Engels te praten en zei hij, voor Greenpeace werkt en had hulp nodig om ijsberen te redden of zoiets. Maar hij stelde me de vraag, wat doe je in de stad? Vakantie? Werk? Studie? Ik vertel dat ik naar de stad wilde verhuizen. En ik kom uit Texas en ik ben een Christian, maar ik wil een studentvereniging starten. En dat ik één groep wil waar wij kunnen over geloof en leven praten en hoe de twee samenkomt. Verder gaf ik een uitleg dat ik geloof dat Jezus verandert en heeft invloed over alles. Je leven, je studie, je werk, je gezin, je relaties. Ik zei, ik geloof dat Jezus deze gesprek heeft invloed over. En zijn ogen werden groot als twee pannenkoeken. Wij gingen verder praten over dingen. En toen wij naar het eind van onze gesprek kwamen, hij zegt, ik weet veel Christians. Veel Christen mensen. Maar jij zegt dat jij een Christen bent. Maar ik voel me dat je anders bent. Christians spreken in deze manier niet. En ik vond het heel jammer dat we zijn ervaring met Christians. Maar God heeft een antwoord op mijn gebed gegeven. En ik was dankbaar om een getuigenis te geven. Maar mijn bedoeling is dat Jezus mensen zoekt. Hij zal een ongemak brengen als hij moet. Maar hij wil ook een eerlijk en hongerig gebed beantwoorden. Jezus wil met jij samenwerken. Maar begrijp het wel, zo vaak voelen wij ongekwalificeerd of dat wij imposter syndroom hebben. Wij denken dat wij niet genoeg van de Bijbel weten, of wij zijn geen deskundigen. Maar Petrus was in dezelfde plek. Wij begonnen met een tekst uit Johannes 21. En het gesprek tussen Jezus en Petrus. Ik vind het zo bijzonder wat heeft gebeurd. Jullie weten het verhaal van de nacht toen Jezus is gearresteerd. Terwijl Jezus ondervraagd is, Petrus is in de binnenplaats. Drie keer is Petrus over Jezus gevraagd. En drie keer heeft Petrus Jezus ontkend. Nou, die ochtend bij de zee heeft Jezus drie keer Petrus gevraagd, heb je me lief? Jezus gaf drie kansen voor Petrus om hem te accepteren. Een soort van restauratie. En wat een mooie ervaring. Maar er is iets nog dieper. De eerste twee keer heeft Jezus gevraagd, heb je me lief? Maar in de Grieks is het woord van liefde agape. En agape is een goddelijke liefde. Een liefde van opoffering. Een liefde die niets terug verwacht. En wij lezen de antwoord van Petrus als, ja, ik hou van u. Maar in de Grieks, zijn antwoord is, ja, ik phileo u. En misschien jullie weten de betekenis van phileo. Het is waar de naam Philadelphia komt uit. Philadelphia is bekend als de stad van brotherly love. En een broerliefde is mooi en sterk. En het is anders dan agape. Niet als hoog, maar het is een goede ding. Dus de Jezus gevraagd, heb je agape voor mij? En Petrus zegt, ja, ik phileo u. Ik hou van u als een broer. Nou, de derde keer, Jezus gevraagd nog een keer, heb je mijn lief? Maar deze keer heeft hij gevraagd, Petrus, heb je me phileo? En deze keer, Petrus kijkt Jezus in de ogen en zegt met vol zekerheid, ja, Jezus, u weet alles. Ik phileo u. En Jezus zegt, weid mijn schapen. Jezus vertelt Petrus, als jij alleen kan zeggen, ik heb phileo voor u, Jezus, dan ga, weid mijn schapen. En voor ik en jij, en als wij alleen een mosterdzaad met liefde voor God hebben, Jezus kan ons nog gebruiken. Als jij de roeping hoort, maar je voelt je te klein of niet goed genoeg, Jezus zegt, ik wil jij steunen omdat ik ben genoeg. En hij is meer dan genoeg. Blijf bij hem en hij zal je een visser van mensen maken. Hij is bij ons, stap voor stap. Onze zendelingen, zij gingen op een vliegtuig, maar Jezus is met hun in de lucht. Hij is aanwezig in het land van hun bestemming. Hij is bij hun als ze last met de taal hebben. Amen. Hij is altijd bij hun. En niet alleen hun, maar ons ook. Als wij iemand op straat over Jezus willen vertellen, hij is daar. Hij belooft het. Hij houdt dit voor ogen. Ik ben met jullie alle dagen toen aan de voltooning van deze wereld. Jezus houdt zijn beloften. Maar hij zoekt betrouwbare mensen die naar het einde van de aarde willen gaan. Zodat de evangelie bij elk land en mensengroep kunnen gaan. Er zijn mensen overal die weten Jezus niet. Zelfs hier in Nederland. Enkele jaren geleden heb ik een man in Nederland ontmoet. Hij is de eigenaar van een winkel. En één dag was ik in de winkel. Toen ik daar was, de Heilige Geest heeft naar mij gesproken. Ik wil dat jij een getuigenis naar deze man bent. Dus, ik wilde gehoorzaam zijn en ik werd een vriend met deze man. Wij hebben veel over leven, gezins en geloof gesproken. Maar ik vond het moeilijk om dieper in zijn leven te gaan. Dieper over geloof te gaan. Er zat een muur tussen. Na een tijdje werd ik heel gefrustreerd. Eindelijk, God heeft gesproken wat ik moet doen. Geef hem een Bijbel. Ja, soms, ja, ik ben heel koppig. En God moet ja, direct spreken. Hij zei, geef hem een Bijbel. En ik deed. En deze actie begon een gesprek over zijn geschiedenis met de kerk. Hij heeft in een klein dorp opgegroeid. Zijn huis was naast de kerk. Elke dag heeft hij de dominee gezien toen de dominee in de town heeft gewerkt of zoiets. Hij heeft de kerkklokken gegooid. Maar niemand heeft ooit mijn vriend een Bijbel gegeven. Nooit. Met een traan in zijn oog, hij gezegd in zijn 40 jaar op aarde, heeft niemand met hem over Jezus gesproken. In Nederland. Lieve mensen, de realiteit in onze wereld is dat er veel mensen zijn die heeft geen echte christen in hun leven. Ze weten niet wat de Bijbel zegt. Ze weten niet wat Jezus heeft gedaan en wat het betekent. Ik zeg alle deze dingen om dit te zeggen. Eén ding. Jezus roept ons naar zichzelf, zodat Hij andere mensen ook mag roepen. Hij roept ons zodat wij een echte gelovigen in iemands leven kunnen zijn. Zodat wij een Bijbel in iemands hand kunnen plaatsen en zeggen, kom mee, kom kennis maken met Jezus. Onze zendeling heeft dit gehoord, heeft dit ondernemen. Wat zou ons aandeel zijn?